onder het mos lag het mes. Birk stond er lang naar te staren voordat hij het oppakte. Ze hadden dat mos juist zo zorgvuldig doorzocht. En wie zijn schuld was het dat het daar lag? Dat het mos er lag, was in ieder geval Ronja's schuld. Bovendien was ze stom en lastig en eigenlijk onuitstaanbaar. Anders was hij wel achter haar aangerend om te vertellen dat het mes terecht was. Maar nu kon ze net zo goed in het bos blijven, tot ze weer normaal deed. Birk sleep het mes tot het vlijmscherp was. Daarna hield hij het een tijdje vast. Wat lag het lekker in zijn hand. En wat was hij blij dat hij het terug had. Of toch niet helemaal blij. Ergens van binnen zat een knagend gevoel. Zou dat met Ronja te maken hebben? Leef jij maar samen met je mes, had ze geroepen. En nu werd hij weer kwaad. Waar ging ze zelf dan leven? Niet dat het hem iets kon schelen. Ze kon gaan en staan waar ze wilde. En als ze niet gauw terugkwam, dan moest ze dat zelf maar weten. Dan zou de berengrot voor haar onherroepelijk gesloten blijven. Ze kwam vast wel weer opduiken en hem bidden en smeken of ze terug mocht komen. En dan zou hij tegen haar zeggen, je had maar wat eerder moeten komen. Nu is het te laat. Hij zei het hardop om te horen hoe het klonk. Maar hij rilde bij de gedachte dat hij zijn zusje zo toe zou spreken. Toch was het haar eigen schuld. Hij had haar niet weggestuurd. Hij at wat zalm, terwijl hij zat te wachten. De eerste 3, 4 keren dat hij zalm at, had hij ervan gesmuld. Maar nu, na de 10e keer, kon hij de stukken vis nauwelijks door zijn keel krijgen. Maar het was in ieder geval voedsel. Wat moest iemand eten die in het bos rondzwierf? Ronja bijvoorbeeld. Wortelen misschien? En wat bladeren als ze die kon vinden? Maar daar hoefde hij zich toch niet in te verdiepen? Ze moest maar rond blijven lopen tot ze weg begon te kwijnen. Dat had ze toch zelf gewild? Zonder Ronja kropen de uren eigenaardig leeg voorbij. Hij kon niets verzinnen om te doen, nu zij er niet was. En het knagende gevoel in zijn borst werd alleen maar erger. Birk zag nevels uit de rivier opstijgen. En hij herinnerde zich die keer, heel lang geleden, toen hij met de onderaardse had gevochten voor Ronja's leven. Hij had er na afloop nooit meer met haar over gepraat. En ze wist waarschijnlijk zelf niet eens dat zij tot de mensen behoorde die door de onderaardse verleid konden worden. Wat was ze die keer nors tegen hem geweest? Ze had hem zelfs zo hard in zijn wang gebeten dat hij er een littekentje aan over had gehouden. Toch had hij haar aardig gevonden. Eigenlijk vond hij haar al sinds hun allereerste ontmoeting aardig. Maar dat wist ze niet. Dat had hij haar ook nooit verteld. En nu was het te laat. Van nu af zou hij alleen in de grot moeten leven. Met zijn mes. Hoe kon ze zoiets vreeds tegen hem zeggen? Hij zou zijn mes best in de rivier willen gooien, als hij Ronja ermee terug kon krijgen. Dat wist hij nu. Er hing 's avonds vaak nevel boven de rivier. Maar wie kon er zeker van zijn, dacht Birk, dat die nevel zich vandaag niet over het hele bos zou verbreiden? In dat geval zouden de onderaardsen weer uit hun donkere diepte tevoorschijn komen. En wie zou Ronja dan tegen hun loktonen beschermen? Om de een of andere reden kon Birk plotseling niet meer stil blijven zitten. Hij moest het bos in. Hij moest Ronja vinden. Hij holde net zo lang door tot hij begon te hijgen. Hij zocht haar overal. Hij riep haar naam tot hij bang werd voor zijn eigen stem en bang om nieuwsgierige vogelheksen naar zich toe te lokken. Ik hoop dat de vogelheksen je te pakken krijgen, had hij haar nageroepen. Dat herinnerde hij zich nu vol schaamte. Misschien was dat ook wel gebeurd. Of misschien was ze teruggegaan naar de burcht van Mathis en lag ze nu op haar knieën voor Mathis te smeken om terug te mogen komen. Birk begreep wel dat ze nooit biddend en smekend terug zou komen bij de berengrot, want Mathis was degene naar wie ze werkelijk verlangde. Het had geen zin meer nog langer te zoeken. Hoe ellendig het allemaal ook was, hij moest het maar opgeven en teruggaan naar de grot en zijn eenzaamheid. Birk merkte niet eens hoe prachtig deze lenteavond was. Hij voelde alleen maar pijn van verdriet. Plotseling hoorde hij heel in de verte een paard in doodsangst hinneken. Hij holde in die richting en hoorde het wanhopige gejammer steeds duidelijker. En toen zag hij het paard op een kleine open plek tussen de sparren. Het was een merrie die hevig bloedde uit een wond uit haar borst. Ze hinnikte nu nog angstiger dan tevoren. Arme stakker, zei Birk, wie heeft jou zo toegetakeld? Op hetzelfde ogenblik zag hij Ronja. Ze schoot tussen de sparren tevoorschijn en holde hem tegemoet. Haar gezicht was nat van tranen. O, Birk, heb je de beer gezien? Vroeg ze. Die heeft haar veulen gedood. Ze huilde wanhopig, maar Birk voelde alleen maar intense blijdschap. Ronja leefde. De beer had haar niet te pakken gekregen. En ze was ook niet van hem afgenomen door Mattis of vogelheksen. Wat een geluk! Maar Ronja stond naast de merrie en zag het bloed uit de wond stromen. Toen herinnerde ze zich wat Lovis in zo'n geval deed. En ze riep Birk toe, haal dat veenmos eens gauw, anders bloedt ze nog dood. Zeg, wat denk je wel, zei Birk. Je kunt hier niet blijven met zo'n levensgevaarlijke beer in de buurt. Schiet nou op, riep Ronja, ik moet bij het paard blijven. Ze heeft troost nodig en veenmos, schiet op. Birk holde weg en Ronja bleef achter met het hoofd van het paard tussen haar handen. Ze mompelde zoveel mogelijk woordjes van troost en het paard was nu doodstil. Het leek wel of het luisterde. Af en toe ging er een rilling door haar hele lijf. De beer had haar huid op een afschuwelijke manier opengereten. Arme merrie. Ze had zo haar best gedaan haar veulen te verdedigen, maar dat was nu dood. En misschien voelde ze het leven nu ook langzaam maar zeker uit haar eigen lijf wegvloeien. Als Birk niet op tijd terugkwam, zou dit paard het ochtendlicht niet meer zien.